Halleluja. Amen, wat is het goed hier te zijn in het huis van de Heer. Hem te aanbidden, hem groot te maken. En ook te luisteren naar zijn woord. Halleluja. Worden jullie nog af en toe enthousiast van de Bijbel? Halleluja. Halleluja. Wat hebben we toch een fantastisch woord gekregen van God. De Bijbel. Het voedsel voor onze harten, voedsel voor onze ziel. Voedsel voor onze geest. Prijs de Heer. Ik zat van de week, ik had maar één woord ontvangen voor thema van de preek. Ik had echt van het geknakte riet breekt hij niet. Het geknakte riet. En maar dan is het opeens vrijdag en dan had ik nog steeds alleen maar het geknakte riet breekt hij niet. Dus dan word ik wat nerveus. Heer, ik heb een download nodig. Iets meer zou goed zijn. En dan op een gegeven moment, hè, dan in gebed en dan kwam het allemaal samen. En dat is zo. Ik ben God zo dankbaar, elke keer weer. Want ik ben soms zelf verbaasd van waar komt het vandaan? En door alle drukte heen, door alles wat je aan het bezig bent. En dan spreekt God op zo'n bijzondere manier. We hebben nu het derde advent. En advent is dus het uitkijken naar de Messias. Hè, de komst van de Messias. En voor ons is dat altijd mooi. Want ja, aan de ene kant hè, vieren we kerst. Er staat nergens in de Bijbel iets over kerst. En als maar. Het is toch wel een prachtig feest van waar we mogen vieren dat Jezus gekomen is. En, maar voor ons christenen is eigenlijk ook de kerst altijd van uitkijken naar zijn komst en wederkomst. Hè. Dus, want het is niet baby Jezus die nu komt, die gaat komen. Het is Jezus, de Godmens die terugkomt om voor eeuwig te regeren. Lange tijd heeft het volk Israël uitgekeken naar de komst van de Messias. En vooral de profeet Jesaja, die schrijft er heel veel over. Hem, messiaanse teksten over hoe de Messias zal zijn en wat hij gaat doen. En Jesaja staat er vol van. Ontzettend, ontzettend mooi. En een van zijn kenmerken, maakt Jesaja duidelijk, is dat de Messias een bediening zal hebben van barmhartigheid. Hij zal barmhartig zijn. En vooral Jesaja laat dat ook zien dat de Messias komt in de manier van om de zwakken te helpen, de zieken, de verlorenen, de weduwe wezen. Hij in zijn koninkrijk zullen ze recht en rechtvaardigheid ontvangen, ze zullen barmhartigheid ontvangen. En misschien zit jij in zo'n categorie, misschien ben jij zwak, arm, ziek, verloren. En dan zeg je van, ja, ik heb een aanraking van God nodig. En misschien voel je je ook als een geknakt riet, hè, of een kwijnende vlam. Maar ik heb goed nieuws voor jou, de Messias is gekomen en hij zegt, het geknakte riet ga ik niet breken. En die kwijnende vlam zal ik weer nieuw adem inblazen, zijn ruach, zijn adem zal hij weer inblazen, zodat het weer gaat branden. En dat is de belofte, dat is wat de Messias kwam te doen. En jij bent misschien geknakt, maar niet gebroken. Halleluja, laten we lezen uit Jesaja 42 vers 1. Fantastische hoofdstuk. Jesaja 42 vers 1 en daar staat, en hier staat het achter mij ook. Hier is mijn dienaar. Hier is hij. Hier is mijn dienaar. Hem zal ik steunen. En dit is Vader God die aan het spreken is. Hij is mijn uitverkorene. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. Hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. Het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. En het recht zal hij zuiver doen kennen. Hij zal niet uitdoven en niet breken. Tot op de aarde het recht heeft gevestigd. De eilanden zien naar zijn onderricht uit. Er wordt de laatste tijd veel gesproken over een great reset. En die men wil doen, de economie, alles wil veranderen. En er komt een hele grote reset als Jezus Christus gaat regeren. Dan gaat het systeem veranderen. Maar er zijn twee woorden die heel belangrijk zijn. Ook voor ons, je hebt barmhartigheid en rechtvaardigheid. En als je denkt aan de moeder Teresa in India, die kwam om daden van barmhartigheid te doen. Ze kwam niet om het systeem te veranderen in India. Er waren heel veel arme mensen, heel veel het land was, heel veel dingen ging onrechtvaardig aan toe, maar zij deed niets aan het systeem. Ze kwam om de mensen, de slachtoffers van het systeem, te helpen. He, en dan is altijd, kijk, van, zijn wij geroepen om, het, he, om gerechtigheid, he, om het systeem te veranderen, of zijn we geroepen om daden van barmhartigheid te doen? He, daar komen we zo meteen verder op. Maar dat is eventjes goed om achter, als je dit zo leest, dat hij gekomen is om het geknakte riet, breekt hij niet af. Maar uiteindelijk zal hij de volken, hij gaat recht herstellen. Hè. Dat is waar het Jezus gaat doen. Het onrecht op de wereld, hè, zelf, ook in Nederland. Hè, de laatste jaren is er zoveel onrecht gebeurd, hè, waar mensen geld moesten betalen en niet het. Ja, het heel veel erge dingen zijn gebeurd de laatste jaren. En we weten in het rijk van Jezus, hij zal komen en het recht zal hij herstellen. Nou, in dit stuk, 4 versen, zien we 3 delen. Eerst is het de Vader, God die de Messias uitkiest. Hij zegt, dat is mijn uitverkoren. En hij prijst hem aan. Hij zegt, ik steun hem. Hè. Dit is de Messias. Hem zal ik steunen. Het tweede wordt wel verteld over zijn lijden. En het derde over zijn bediening. Wat hij gaat doen. En hoe die bediening eruit zal zien. De Vader die spreekt, zie. Kijk naar hem. Kijk, dit is de dienaar. Dit is de uitverkorene. Dit is de Messias. En wij weten inmiddels hoe hij heet, hè, want Jesaja heeft het 700 jaar geschreven voordat Jezus geboren was. Nou weten we, de dienaar, de uitverkorene, de leidende dienaar, dat is Jezus Christus. En de Vader zegt, ik zal hem steunen in alles wat hij doet. In hem vind ik vreugde. Ik heb hem met mijn geest vervuld. Hij zal alle volken het recht doen kennen. En dat vind ik zo mooi, als de Vader zelf zegt, ja, in Engels is dat zo mooi, behold, en dat komt uit het Hebreeuwse, dat hine, kijk, zie, aanschouw hem, kijk naar Jezus Christus. Nee, de Vader begint al, kijk, dit is mijn dienaar, kijk naar Jezus. Het gaat om hem. En Vader God heeft de volste vertrouwen dat hij zal slagen in zijn missie. Dat wat hij gaat beginnen, zal hij ook eindigen. Zal hij ook voleinden. Hij zal het doen. Hij zal het goed doen. En dan gaat het verder over het lijden van Jezus. En dat is heel opmerkelijk. Jesaja schrijft, hij schreeuwt niet. Hij verheft zijn stem niet. Hij roept niet luidkeels in het openbaar. En dan denk je bijna van, wauw, is dit de God die zwijgt? Is hij stil? Maar dan later in Jesaja 53 vers 7 wordt het duidelijk dat het hier ook om het lijden van Jezus gaat. He, en dat hij zweeg toen hem onrecht werd aangedaan. Hij werd mishandeld, staat in Jesaja 53 vers 7. Maar verzette zich niet en hij deed zijn mond niet open. God zweeg op dat moment. Als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders, deed hij zijn mond niet open. Jezus profeteert dat Jesaja profeteert dat Jezus de lijdende dienaar is. Dat is een thema van Jesaja. De dienaar van God, de Messias, is een lijdende dienaar. De Messias is de trouwe dienaar die uitgezonden werd om verlossing te brengen, maar de verlossing kwam met een hoge prijs. De dienaar moest sterven. Hij gaf zichzelf als een offerlam. En door zichzelf te geven, kwam verlossing. Zo bracht hij verlossing. En hij verhief zijn stem niet, maar gaf zijn leven vrijwillig. Jesaja gaat door met de profetie over de dienaar van God. En hij vertelt over de bediening. Het werk, de bediening van de Messias, wat hij zo gaat doen op aarde. Wat gaat hij doen? En nogmaals, dit is 700 jaar voordat Jezus geboren was, werd dit al over hem geschreven. En Jesaja schrijft, het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. En het recht zal hij zuiver doen kennen. Vind ik weer zo mooi, die daden van barmhartigheid, maar ook zal hij gerechtigheid herstellen. En dan is die samenvatting, hij zal niet uitdoven en niet breken, totdat hij op aarde het recht heeft gevestigd. En dan zie je iets wat hij doen is, wat ongoing is, wat gaande is. En dan totdat Jezus komt voor de tweede keer. En dan zal hij zijn koninkrijk vestigen voor altijd. Jezus Christus is de leidende dienaar die geen compassie kreeg, maar wel compassie gaf. Dat vind ik wel heel opmerkelijk. Hem werd onrecht aangedaan. Hij werd mishandeld. Hij werd gemarteld. Hij werd gedood. Maar hij is niet uit op wraak. Hij heeft het niet terug. Hij is, Jezus, God is vol van erbarmen. Hij is barmhartig. Zijn bediening is gespecialiseerd in het omkeren van hopeloze situaties. Dat is wat Jezus doet. De moeilijkste cases waar we soms denken van, oh man. Breng die maar naar Jezus toe. Breng deze. Daar is transformatie. Daar is metamorfose. Totale, complete verandering door het werk van de Heilige Geest. Waar anderen zeggen, dit is kansloos, hopeloos. Dit wordt helemaal niets. Daar zegt de Messias, het geknakte riet spreek ik niet, en de kwijnende vlam, daar blaas ik gewoon mijn leven weer in, halleluja. Daar waar mensen allang hebben opgegeven, misschien opgegeven hebben in jou, waar ze hebben gezegd tegen jou van, dat wordt niets. Daar komt de Messias en hij brengt nieuwe hoop en nieuw leven. Amen. En als het goed is, zijn hier heel veel mensen die daar een getuigenis van kunnen vertellen. Die kunnen zeggen, dit is mijn levensverhaal, dat is waar, dit heb ik meegemaakt, zo was ik en nu ben ik hier. I once was lost and now I'm found, was blind, but now I see, amen. En dat is het getuigenis dat wij kunnen vertellen, nu dat wij Jezus hebben meegemaakt. Herstel, vernieuwing, bevrijding zijn belangrijke kenmerken van de bediening van de Messias. En hopeloze gevallen zijn zijn specialiteit. God is, lieve gemeente, God is barmhartig. Barmhartig, wat een fantastisch woord is dat. Barmhartig, God is barmhartig. En dat is een van zijn belangrijkste kenmerken als het gaat om zijn bediening. In het Hebreeuwse is het woord barmhartig wel heel interessant. Rachem heb je, is barmhartig. En racham, dat zijn dezelfde letters, betekent baarmoeder. Barmhartigheid en baarmoeder. Het komt van dezelfde stam, het zijn dezelfde letters. En wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, het is aan de ene kant de complete zorg die de foetus, die het embryo heeft in de baarmoeder. Zo. Dat is barmhartig, die complete bescherming. Van de moeder naar het kind, naar de foetus toe. Dat is wat barmhartigheid inhoudt. En rachem is ook een bewogenheid van het binnenste. Dus dat is een iets wat je binnen voelt. Van als je van binnen iets wat je treft. Je ziet iets en je wordt van binnen ook gepakt op een of andere manier over een situatie, over iemand die lijdt. En dat voel je gewoon van binnen. Dat is racham, dat is rachem. En dat is wat God, hoe God voelt voor ons, voor de wereld. Rachem is een verbondswoord. Komt hij als er staat in het Oude Testament, in Exodus en in Deuteronomie, over God is een God van liefde en trouw. En daar staat altijd het woordje rachem bij. Dat hij een God is die voelt. En misschien kennen jullie dat woord barmhartig. Ja, dat is misschien een beetje ouderwets woord geworden. Heel typisch. Want een heel belangrijk woord dat ook een beetje kwijtgeraakt is. Barmhartigheid is het tonen van erbarmen, van mededogen met mensen die het moeilijk hebben. Dat is de definitie van barmhartigheid. De Messias is barmhartig. Hij is vol van erbarmen. Hij is vol van compassie. En om het duidelijk te maken, vind ik het mooi om dat een beetje te vergelijken met andere talen en te kijken. In het Engels is barmhartigheid mercy. En wat mij opviel is dat in Engelstalige landen mercy en grace vaak door elkaar gehaald worden. En een beetje als hetzelfde, ja, mercy en grace, genade en barmhartigheid, hebben allebei het hart van God. Zijn allebei ontzettend belangrijk, maar het zijn twee woorden en ook twee aspecten van hoe God is. Het is heel iets anders. Genade, prachtig woord, grace, in het Hebreeuws ganan, dat is mijn naam, Johanan, Johannes, Johanan. God is, Yahweh is genadig, in het Grieks is dat charis, ze kennen van de charismata, de geestesgaven, de genade, dat is een gunst. Genade is een gunst. Het komt vooral uit het rechtssysteem. Een man verdient straf, 20 jaar straf. De koning of de rechter zegt, weet je wat, ik spreek jou vrij. Dat is genade. Je hebt een straf verdiend, maar je wordt vrijgesproken daarvan. En dat moet door een rechter of een koning gebeuren. En de straf die kwijtgescholden is, of het een geldbedrag is, of een gevangenisstraf, of wat dan ook, of een, vroeger waren dat klappen, en je krijgt het niet, dat is genade. Barmhartigheid, mercy, rachem, is anders. Het is iets wat je van binnen voelt. Het is een diepe bewogenheid. En dan vind ik het zo mooi dat wij, voor ons Nederlanders is dan het altijd makkelijk om te onthouden. Het is de barmhartige Samaritaan. En dat vind ik wel in het Engels wel heel magertjes zeggen ze. The good Samaritan. Good. Kom op. Hij was merciful. Hij was barmhartig. Alles wat hij deed was hij verzorgde. Hij nam de man die verwond was, nam hij mee op zijn ezel. Hij bracht hem naar de herberg. Hij betaalde het geld voor maanden. Het geldbedrag dat hij gaf, dat was voor maanden verzorging. Dat was barmhartigheid. Hij zag en deelde uit. Dat is barmhartigheid. Dus heel duidelijk, barmhartigheid is iets heel anders dan genade. Maar aan de andere kant, het is allebei, wat je ontvangt, is iets heel bijzonder. Maar het is wel mooi te weten, die verschillende aspecten, hoe God is. Medelijden is iets zielig vinden. Je loopt door de stad en je ziet een zwerver op de straat en zegt, ach, arme kerel, ach, wat heeft hij het zwaar. En je loopt verder. Dat is medelijden. Je vindt het zielig en alles. Maar barmhartigheid is de actie daarop volgt. Dus je ziet iemand lijden. Je ziet iemand die pijn heeft. Of je ziet iemand die honger heeft. En het beweegt je. Het doet je wat. Zegt, oh, dat kan toch niet. In zo'n rijk land leven we. Dit mag toch niet bestaan. Dit kan niet. En je voelt een bewogenheid van binnen. En je zegt van, hey, kan ik jou wat te eten geven? Kan ik jou meenemen voor Kersteten vanavond. Neem hem mee naar huis. Dat zijn daden van barmhartigheid. Niet doorlopen, maar helpen. Onderdak geven. Liefde tonen. Wij dienen een barmhartige God. God is barmhartig. En Jezus zegt, het geknakte riet breek ik niet af. De kwijnende vlam zal ik niet doven. Jezus heeft een diepe compassie van binnen om mensen te helpen, te redden, te verlossen, te genezen. Dat is onze Heer. Dat is onze Messias. Halleluja. Dus de missie van Jezus was verlossing te brengen. Dat was de grote missie. Ik kom, het kruis, hij had het kruis voor ogen. Ik kom verlossing brengen. Maar de bediening van Jezus was dat van barmhartigheid. Het geknakte riet breekt hij niet af. Dat is herstel, vernieuwing, dat is genezing. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Dat is de Heilige Geest die weer nieuw leven inblaast in ons. En het recht zal hij zuiver doen kennen. Het onrecht verandert hij in recht. En dat is mooi als we zien dat dat beter en beter wordt. Maar helaas om ons heen zien we juist dingen veel erger worden. En ik moest zo denken ook vanochtend ik moest denken weer aan die Great Reset, dat woord. In 1917, was de Russische Revolutie. Daarvoor had je het Tsarenrijk. En dat vonden ze allemaal oneerlijk te toegaan. Dat die tsaar die was zo rijk en er was weinig vrijheid. En toen dachten we, weet je wat, we moeten een Great Reset doen. Het volk stond op. En ze hebben het hele systeem veranderd. Alles moest anders. En Lenin en Trotsky, die kwamen aan de macht. En het was één en al moord en dood, ellende. En het werd veel en veel en veel erger. En dat is als mensen een reset willen doen. Dan kunnen ze leuke ideeën hebben, mooie ideeën. Maar uiteindelijk wordt het alleen maar erger. En als Jezus een reset doet in jouw leven, of als hij dat komt aan de macht, dan gaat het rechtvaardig aan toe. Dat is het kenmerk van de koning van Jezus. Bij hem gaat het rechtvaardig aan toe. En werken van barmhartigheid en gerechtigheid in zijn koninkrijk. En dat mogen wij als wij samen zijn. Laat uw koninkrijk komen. En dan willen wij dat er barmhartigheid getoond wordt. En ook rechtvaardigheid in het koninkrijk van God gezien wordt. Want zo laten we ook de koning zien. Hebben we op de, ook in de openbaringcursus geleerd ook hoe koning en koninkrijk in het Oude Testament en in de geschiedenis ook vaak één op één gezien worden. De koning is het koninkrijk. Jezus is zijn koninkrijk. Het koninkrijk van Jezus heeft alle aspecten die Jezus ook heeft. En dan zie je dan het koninkrijk van de antichrist, van het beest, heeft alle aspecten van wat hij is en wat satanisch is. Laten we kijken naar dat geknakte riet. Twee aspecten daarvan. Geknakt riet, ja, kan je niet meer repareren. Het is hopeloos, onherstelbaar. Je kunt er eigenlijk niets meer mee. He, gooi het maar weg, verbrand het maar, zou je zeggen. En een kwijnende vlam, ja, kwijnend, dat betekent, het is onvermijdelijk dat het uitgaat. Het is onomkeerbaar. Maar voor de Messias bestaat het woord hopeloos, kansloos, uitzichtloos, bestaat niet. Wat hebben veel woorden voor in Nederland? Hopeloos, kansloos, uitzichtloos. Een hele synonieme lijst voor heel slecht. En jij zegt misschien, vanochtend zeg je misschien, ik ben zo'n last case. Ik ben een hopeloos geval. Dus voor mij is er geen medicijn, geen kans, geen hoop. Ik heb het verprutst of mij is zoveel ellende aangedaan. Voor mij is er geen uitweg meer. En dan komt Jezus naar je toe en zegt, dat is niet zo. Ik kan een omkeer brengen. Er zijn vele geknakte en gebroken mensen om ons heen. Het is ongelooflijk. Het is ongelooflijk waar je ook komt. Zoveel mensen hebben een rugzak. Zoveel mensen hebben zorgen en problemen. Er is zo ontzettend veel nood. Maar we hebben zo een geweldig grote God die zegt, ik kan jou helpen. Ik heb het antwoord. Er is hoop, er is leven voor jou, voor jouw kinderen, voor jouw huwelijk, voor jouw gezin. Er is hoop. Er is leven. We moeten naar degene toe gaan die leven heeft. En dat is Jezus Christus. Jezus wil zich over jou ontfermen. Hij wil zijn barmhartigheid met jou delen. Hij wil zich erbarmen over jou. Het is belangrijk dat we in hem geloven. Hem navolgen. Naar hem aanschouwen. En dan ontvangen we ook barmhartigheid. Matteüs 12 wil ik jullie meenemen. Heb ik ook hierachter staan. En in Matteüs 12 is Jezus nog volop in de bediening. Hij is een mens aan het genezen en het preken en wonderen aan het doen. Nog volop. En hij is nog in die situatie nog heel populair. Heeft nog een grote aanhang. En daar krijgt hij een confrontatie met de farizeeërs in een synagoge. Ik wil dat hele stuk even met jullie lezen. Matteüs 12 vers 9. Dit is de context waar Jesaja in hoofdstuk 42 komt hier in dit stuk voor. Hij trok weer verder, Jezus trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een misvormde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze, is het toegestaan iemand op Sabbat te genezen? Hij antwoordde, stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op Sabbat in een kuil. Wie van u zou het niet vastgrijpen en er weer uithalen? En is een mens, en hier komt die barmhartigheid van God, van Jezus zo naar voren, het vers 12. En is een mens, lief, en is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Is een foetus, is een embryo niet veel meer waard dan een dolfijn of een zeehondje of een kiwi of een adelaar of een uitstervend dier? Ik ben daarvoor dat wij goed omgaan met de natuur, met de dolfijnen. Maar is een embryo, een leven waar een hartje al klopt, niet veel meer waard dan een schaap? Dat is Gods barmhartigheid. Jezus houdt van mensen. Het gaat hem om mensen. En daaruit volgt dat we op de Sabbat goed mogen doen, zegt Jezus. En toen zei hij tegen de man, strek uw hand uit. En hij stak hem uit en zijn hand genas en was weer even gezond als de andere. Barmhartigheid. barmhartigheid, mercy. Hè. Jezus toont zijn barmhartigheid aan deze man die zo aan het lijden was. Zijn hand was helemaal verschrompeld. Jezus genas op een sabbat. De fariseeën vertrokken en overlegden hoe ze hem uit de weg konden ruimen. Dat is de hardheid van het hart. Wat een hardheid. Ze zien barmhartigheid getoond. Ze zien liefde. Jezus geneest iemand, maar dat was op een sabbat. Kan niet, dat mag niet, dat is verboden en alles tegen de wet en zo. En wat een hardheid. Wat een hardheid. He, en ze lopen weg en ze kijken van hoe kunnen we Jezus uit de weg ruimen. Dat is de eerste keer in komt het voor dat ze de plannen hadden om Jezus te vermoorden. Nadat hij iemand genezen heeft. Jezus wist dat en week uit naar elders. Grote massa's, mensenmassa's volgen hem en hij genas hen allen. Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie hij was. En daar komt het in hoofdstuk 17. Zo moest in vervulling gaan wat gezegd is door de profeet Jesaja. Hier is mijn dienaar. Dat zijn we mee begonnen, toch? Hier is mijn dienaar. Hem heb ik uitgekozen. Hem heb ik lief. In hem vind ik vreugde. Ik zal hem vervullen met mijn geest. Hij zal alle volken het oordeel aanzeggen. Hij zal niet twisten of schreeuwen. Hij ging niet met de fariseërs in discussie. Hij zal niet twisten of schreeuwen. Op straat wordt zijn stem niet gehoord. Het geknakte riet breekt hij niet af. Nog dooft hij de kwijnende vlam. Totdat hij in het oordeel zegeviert. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen. Het beeld dat we krijgen van Jezus is niet iemand die mensen dwingt. En zo, dit moet je, dat moet je. De scharen volgden hem. En hij genas. Hij riep niet, hij schreeuwde niet. Hij was de leidende dienaar van God. Liefdevol en barmhartig. Wat een aparte situatie. Matthäus 12. Ik vind het zo een bijzonder hoofdstuk. Jezus genas zo liefdevol. Maar omdat het op een sabbat was, omdat het niet helemaal via de regeltjes was, wilden de fariseërs hem vermoorden. En Jezus vertrok. Hij ging naar een andere plaats en deed weer barmhartigheid. Genas mensen, hielp mensen. Hij klaagde niet dat hij oneerlijk behandeld werd. Hij ging gewoon naar een andere plaats toe en deed waartoe hij geroepen was. Zijn hart was gericht op lijdende mensen, op die geknakte, zoveel geknakte rieten heeft hij hersteld. Zoveel kwijnende vlammetjes heeft hij weer doen branden. Hij kwam om mensen te herstellen. En wat ik bijzonder vind is dat Jesaja 42 vers 6 is eigenlijk ons stuk, daar gaat het door. Vader God spreekt verder, hij zegt in gerechtigheid heb ik de Heer jou geroepen. Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met het volk en maak je tot een licht voor alle volken. Dit is Vader God die spreekt tot Zoon God. Om blinden de ogen te openen, om gevangenen te bevrijden uit de kerker. Wie in het duister zitten uit de gevangenis. En hier lezen we dat Vader God een nieuw verbond maakt, maar dit keer met de Zoon. Ik zal je bij de hand nemen en je beschermen. Ik maak je tot een licht voor alle volken. Jij zal genezing en bevrijding brengen. Ik maak je tot verbond. En dit is iets wat je echt in de Bijbel, om de Bijbel te begrijpen, moet je verbond begrijpen. Het verbond covenant, dat moet je begrijpen. God is een God van verbond. Hij begon met Adam en Eva. Hij zette ze in de tuin en hij had een verbond met hen. Hij zegt, dit moet jullie doen, dit is wat ik van verwacht. En alles, hij had een verbond met hen. Het verbond werd verbroken. Jaren later, Noach. En alles werd weer opnieuw weer een mooie reset. De hele aarde werd weer teruggebracht naar Genesis 1 vers 2. Tohu wavohu, tot lucht en leeg. Alles werd weer teruggesteld naar de oersituatie. 8 mensen op aarde. En Noach kreeg een herstart. Er werd een verbond met hem gesloten. En wat doet hij? Hij eet van de vrucht, wordt dronken en dan ligt hij weer bloot in zijn tent. Precies zoals Adam en Eva. Dus, en geschiedenis herhaalt zich. Weet je, het is, gebeurt gewoon weer opnieuw. En dan zoekt. En dat verbond van Noach, dat staat nog. Wat God gezegd heeft toen, staat. Maar het verbond was zwak. Toen kwam het verbond met Abraham. Heel sterk. Hè? God, je krijgt een zoon en er komt een nazaad en dit gaat gebeuren, dat gaat gebeuren. God maakt een krachtig, machtig verbond met Abraham. Ja, en toen kwam die zoon niet. Ging in met Hagar slapen. Kwam een andere zoon. En Ismaël. En tot de dag van vandaag is er ruzie tussen die twee neven. God sloot een verbond met Abraham. En dat is wat eruit kwam uit mensenwerk. En dan sloot God met Mozes een verbond. Met het volk Israël. Met David sloot hij een verbond. En elke keer was die menselijke zwakke aspect erin te vinden. En dan lezen we hier in Jesaja 42. Spreekt Vader God tot de dienaar. Vader God spreekt tot de zoon. Zegt, ik maak jou tot verbond. Ik maak jou tot een verbond. Hè? En nu komt een verbond dat tussen Vader God en Zoon God gesloten is. En dat verbond is het nieuwe verbond. Hè? Dat we zometeen gaan vieren. We vieren het nieuwe verbond. En dit verbond is onbreekbaar. Dat hangt niet meer af of wij onze wetjes, onze regeltjes vervullen. Dat hangt niet meer af of wij goed zijn. Het verbond wordt niet beter als wij ons goed gedragen. Het verbond wordt niet slechter als we ons slecht gedragen. Want het verbond is een hemels verbond. Het is ijzersterk. Halleluja. En in dat verbond, als je zegt, ja maar goed, want ik heb nog nooit een verbond met God gesloten. Ik weet ook niet precies hoe dat zou moeten. Ik heb me laten dopen. Ik geloof in Jezus Christus. Ik heb Jezus beleden als Heer. Ik heb nooit een verbond met Hem gesloten. Maar door te geloven in Jezus Christus, komen wij in dat verbond. Maar het is niet van ons afhankelijk. Dat verbond staat er en is ijzersterk. Halleluja. En dat is het verbond van Jesaja 42, lees dat nog eens een keer na, waar God de Vader zegt tegen zijn dienaar, ik maak jou tot een verbond. En de zegeningen die uit dat nieuwe verbond, kun je Jeremia 31 lezen, Ezechiël spreekt over dat nieuwe verbond. Dat is het, dat ik een nieuw hart plaats ik in jou en ik geef je mijn geest. Dat is de core van het nieuwe verbond. De Messias zal blinden de ogen openen, gevangenen vrijzetten en wie in het duister zit zal hij in het licht brengen. Nou, de bediening van Jezus was de bediening van barmhartigheid. Hè? Al deze daden zijn barmhartige daden. Als je erbarmen nodig hebt, ga naar Jezus toe. Hij geeft dat. Dat is wat hij doet. Dat is zijn opdracht. Maar nu, wij als gemeente zijn geroepen om dat werk van Jezus ook te doen. God is barmhartig tot ons geweest, wees nu barmhartig tot anderen. Dat is onze bediening geworden, hè? Dat is onze roeping. En Jesaja 61, heb ik ook hierachter, lijkt het antwoord te zijn, want Jesaja 42 was de hele tijd Vader God die sprak tot de Zoon. Hè? En dit is nu lijkt dat de Zoon spreekt tot de Vader. En hij zegt, de Geest van God. Dit is Jezus die dit zegt. De Geest van God, de Heer, rust op mij. Want de Heer heeft mij gezalfd om aan armen het goede nieuws te brengen. Heeft hij mij gezonden om aan verslagenen harten hoop te brengen. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken. En aan geketenen hun bevrijding om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dat was de bediening van Jezus. Dat was de belofte van Jezus. Dat heeft hij al op aarde gedaan. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft verslagen harten hoop geboden. En nu is het aan ons om dat verder te doen. Jezus doet dat nu door zijn gemeente, door ons heen. Wij zijn instrumenten van barmhartigheid geworden. Jij bent een instrument van barmhartigheid van Jezus. Jij mag dat delen, juist in deze tijd. Wees barmhartig. In Johannes 17, een van mijn lievelingshoofdstukken uit de Bijbel. Dat is kort voordat Jezus gekruisigd wordt. En Jezus bidt daar, men noemt dat ook wel het hoogpriestelijke gebed. Jezus bidt daar tot de Vader. En in samengevat is dit wat hij zegt. Van Vader, alles wat u mij gevraagd hebt, heb ik gedaan. Tot het uiterste. Ik heb alles wat het verbond. Er is een verbond. Ik heb alles gedaan wat u mij vraagt. Ik heb één vraag aan u terug. God de Vader vraagt nu. Jezus, God de Zoon, vraagt nu aan de Vader van, ik heb nu ook een vraag. Weet je wat zijn vraag was? Wilt u de mijne beschermen? Wilt u mijn discipelen hier, deze, wilt u ze beschermen? Dat is mijn vraag. Ja. U hebt mij bij de hand genomen. U hebt mij uitgekozen. Ik ben uitgegaan. Ik heb de blinden genezen. Ik heb alles wat u vroeg aan mij heeft u gedaan. Nu heb ik een vraag. Beschermt u mijn discipelen? En dan gaat hoofdstuk 7, 10 is voorbij. Hoofdstuk 18 komt. Jezus is aan het bidden in de tuin van Gethsemane. Is hij aan het bidden. En dan wordt hij verraden. Judas komt. En met een legioen van Romeinse soldaten. En ze komen om Jezus gevangen te nemen. En dit is de enige keer in de Bijbel waar Jezus op aarde zijn macht zo enorm toont. En de reden wordt zo meteen duidelijk. Ze komen naar Jezus toe. Jezus en zijn discipelen staan daar. Ze hebben net, de discipelen waren nog aan het slapen. Jezus was aan het bidden. Ze komen Jezus gevangen nemen. En Jezus zegt, wie zoeken jullie? En ze zeggen, we zoeken Jezus van Nazareth. En Jezus zegt, ik ben. Bam, alle Romeinse soldaten vallen op de grond. Echt allemaal, bam, vallen ze op de grond. Hij zei, ik ben. En ik geloof dat dat de godsnaam is. Yahweh. Hij zei, ik ben die, ik ben, ik ben. En hij zegt die woorden. En alle soldaten die knallen op de grond, die vallen neer. Hij enorm machtsvertoon, dat is totaal ongekend. Jezus heeft dat nooit eerder gedaan, bij die farizeeërs niet. Hij was altijd, en die soldaten staan allemaal weer op. En Jezus zegt nog een keer, wie zoeken jullie? We zoeken Jezus van Nazareth. En hij zegt nog een keer, ik ben, bam, vallen ze allemaal weer op de grond. Johannes 18 is ongelooflijk, zo krachtig. En ze staan weer op. Judas kust hem. Ze nemen Jezus gevangen. Maar de discipelen laten ze met rust. Het had in één keer klaar kunnen zijn. De Romeinse soldaten waren daar. Ze hadden alle discipelen in één keer kunnen pakken. Dat was toch het moment geweest. Klaar. Geen christendom. Geen voorbij. Dat was toch het moment. Maar ze namen alleen Jezus gevangen. Ik ben zo overtuigd dat Jezus zijn machtsvertoon liet zien om die kracht van de Vader gekregen om zijn discipelen. Jullie mogen mij hebben, van hun blijf je af. Dat zijn mijn discipelen, dat zijn mijn kinderen. En zo, lieve mensen, zo kijkt de Vader God naar jou toe. Jij bent zijn kind. Jij bent zijn zoon, zijn dochter. En hij beschermt jou. En laat dat echt duidelijk voor je zijn, dat God aan jouw kant staat, dat hij jou beschermt. Jij hebt barmhartigheid ontvangen, wees nu ook zelf barmhartig. Niet alleen maar medeleven tonen, oh wat zielig, wat erg, en op de televisie is die ding, oh wat verschrikkelijk. Nee, daden van barmhartigheid, juist in deze tijd. De mensen in Zaanstad, die hebben je nodig. Die hebben barmhartigheid nodig. Er zijn mensen die nog nooit barmhartigheid hebben ontvangen. Die weten helemaal niet wat dat is. Barmhartigheid, wat is dat? Jij bent geroepen om barmhartigheid te tonen aan deze mensen. Ontferm je over mensen die het moeilijk hebben. En wees ervan bewust, het geknakte riet breekt hij niet af. De kwijnende vlam zal hij niet doven. Halleluja. Ik vraag of de band naar voren komt. We gaan ons voor...